Dit is de Better Together podcast. Veel organisaties zijn maatschappelijk betrokken, maar heeft wat ze doen ook daadwerkelijk maatschappelijke impact? Mijn naam is Misha van Horen en in deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen die actief zijn in de wereld van meer maatschappelijke impact. Gesprekken met inspirerende individuen over goede doelen, social enterprises, fondsenwerving, gedragsverandering en maatschappelijke trends. Zo gaan we samen op zoek naar het verschil tussen bereik en impact. In deze aflevering hoor je Inzo van Santen, de choco-evangelist van Tony Chocolon. Als je jezelf een choco-evangelist mag noemen, dat moet dan haast wel de mooiste baan ter wereld zijn.
Ja, het zou wel eens de mooiste baan ter wereld kunnen zijn, maar het is wel nog steeds een wedstrijd tussen mij en Eva bij Tony's. Zij verzint de repen. En ik mag er de hele dag over praten. Dus ik zeg altijd, één van ons twee heeft de mooiste job ter wereld. Maar ik denk dat ik hem misschien wel net win, die wedstrijd.
Ja, want het brengt je in die zin ook op andere plekken. Zij zit misschien wat meer in huis, zeg maar.
Ja, moet je heel erg zeggen. Ik zit ook alleen nog maar in huis nu. Maar het bracht me naar vele plekken. Nee, dat klopt. Wij maken met Tony's geen reclame. Hè. We doen niks aan paid media. Dus is het belangrijk dat we het verhaal, zeg maar, letterlijk over het voetlicht krijgen, waar ik een rol in speel. Ik zeg wel eens, we communiceren on-pack, dat zijn onze repen en de plekken waar we verkocht worden. We communiceren heel veel online, dus we hebben een online team en we zijn heel interactief altijd met onze fans. En we communiceren on-stage en dat gedeelte ben ik eigenlijk voornamelijk. Dus dat is veel praten over wat we doen, waarom we dat doen. Ja. En hopelijk mensen en organisaties inspireren om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat is mijn rol, mijn roeping.
Maar dat is uiteindelijk natuurlijk wat Tony Chocolonely nu geworden is. Het is het top 5 meest inspirerende merken van Nederland. Geloof business for good. Maar het is ooit voorgekomen uit een soort activistische oorsprong.
Ja, zal ik proberen te notendoppen? Ja, dat is lastig hoor voor me. 15 jaar geleden, ietsje langer geleden, waren er Nederlandse journalisten, Keuringsdienst van Waarde, Teun van de Keuken. En die zagen een artikeltje op pagina 12 van een krant, klein artikeltje, over daar. Destijds dat artikeltje ging over kindslaven in Mali die verhandeld werden. En die mannen waren gechoqueerd. Ze zeiden echt, hoe kan dit A, nog bestaan vandaag de dag? En B, hoe kan dit niet gewoon voorpagina, frontpage nieuws zijn? En dat het zoiets onbekends is in de wereld van cacao. Dus ze gingen onderzoeken. Nou, kwamen erachter dat er een protocol ooit getekend was in 2001... door alle grootste chocolademakers ter wereld over het verbannen van gedwongen kinderarbeid uit een waardeketen. En inmiddels zo in 2005, bijna aan het einde van de looptijd van het protocol, kwamen zij erachter dat er eigenlijk helemaal niets veranderd was in de chocoladeindustrie. En even één notendopje terug. Het gaat over het feit dat er in merendeel van de cacao komt uit West-Afrika tegenwoordig. Dat is oorspronkelijk Zuid-Amerika, nu West-Afrika. 60% van alle cacao komt uit Ghana en Ivoorkust. En in die landen zijn 2,5 miljoen cacaoboeren. En er werken 2,3 miljoen kinderen. Waarvan 90% onder illegale omstandigheden. Dus dit bouwt op, hè. En 30.000 onder omstandigheden die je kan beschouwen als moderne slavernij. Dus er zijn kinderen die gedwongen worden te werken, onbetaald werk doen, buiten de familieomstandigheden vaak. Nou, dat is belachelijk voor een product als chocolade, wat eigenlijk voor iedereen een verwennerij zou moeten zijn. Maar het blijkt dus dat dat niet zo is voor iedereen in die waardeketen. Deze jongens brachten dat aan het licht, gingen dat onderzoeken, maar kwamen erachter dat het een enorme gesloten keten, gesloten community was. Die hier niet over communiceert, maar ook dat het gewoon een systemisch probleem is. Dus cacaobonen worden gekocht op de wereldmarkt, waardoor je geen traceerbaarheid hebt, waardoor je geen verantwoordelijkheid erover voelt. Via een rechtszaak die Teun tegen zichzelf had aangespannen en veel rugbaarheid daarom eromheen, was uiteindelijk de conclusie, laten we een eigen bedrijfje beginnen. Tony's Chocolonely. Tony's, de internationale naam voor Teun. En Chocolonely voor zijn eenzame strijd in de chocoladewereld. Vandaar die onuitspreekbare merknaam die we nog steeds gebruiken. En zo werd een klein bedrijfje gelanceerd, 2005, dus nu 15 jaar geleden. Maar met een gigantische missie. Om namelijk niet alleen onze eigen chocolade 100% slavrij te maken, maar alle chocolade wereldwijd. Nou, daar zijn we nu 15 jaar mee bezig. En de laatste 6, 7, 8 jaar is het heel hard gegaan. We zijn nu marktleider in Nederland in de chocolade. We zijn beschikbaar, tot een half jaar geleden kon ik het nog ongeveer opnoemen. Dus dat is Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, België, US en UK. Maar de afgelopen maanden zijn we ook gelanceerd in Mexico, in Nieuw-Zeeland, in Taiwan. Dus eigenlijk best wel across the globe eigenlijk, om nog maar eens even wat Engels te gebruiken. Allemaal met de intentie om met elkaar ervoor te zorgen dat die hele wereld van cacao van binnenuit verandert. Dus het gaat ons om bewustzijn creëren, maar ook om het systeem te veranderen. Dus om andere spelers te inspireren om hetzelfde te gaan doen als wat wij doen. Wij willen niet uniek zijn in wat we doen op dat vlak. We vinden dat iedereen daar aan moet voldoen. En vanuit daar kunnen we altijd nog gaan concurreren op smaak en op verpakking, waar wij spreken. Maar niet als het gaat over mensenrechten.
Want is voor jullie, zeg maar, de verkoop van die repen levert natuurlijk geld op.
Ja.
Is dat verdienmodel, wordt dat ook gebruikt om weer te investeren in die
markt? Maar wij zijn een retencommercieel bedrijf. En dat realiseren mensen zich soms niet, maar we zijn gewoon een retencommercieel bedrijf. Want we willen van binnenuit dat systeem veranderen. We willen ook laten zien dat het op die manier kan. Dus we willen niet een activist zijn of een NGO.
Dus je wil geld kunnen verdienen op een slaafvrije...
Ja, maar hier komt het belangrijke. Voor ons is dat financiële succes geen end goal. Het is niet een einddoel. Financieel succes is een middel, een essentieel middel. Dat blijf ik ook altijd bij zeggen. Want again, we zijn gewoon een onderneming. Maar een essentieel middel richting het doel. Dus ja, heel belangrijk, maar niet het einddoel.
En is het dan zeg maar... Want op een gegeven moment is er een einddoel... Hè, 100% slaafvrije cacao-industrie. Ja. Want ik denk dat het niet eens over de repen gaat... maar meer inderdaad over de plantages, hè, neem ik aan.
Ja, het is allemaal in het verlengde van elkaar. Hè?
Ja, maar het grootste probleem zit hem denk ik helemaal in het begin van de keten. Dat is volgens mij ook het minst inzichtelijk.
Het resultaat is in het begin. Hè. Het probleem zit in het begin, maar de oorzaak van het probleem zit aan het einde. Het zijn chocoladefabrikanten die buitensporig veel geld verdienen, terwijl er aan het begin van die waardeketen boeren zijn die geen eens genoeg geld verdienen om eigenlijk te kunnen overleven. Dus het probleem zit verdeeld. Ja. Er zit ook een verantwoordelijkheid voor iedereen. Consumenten hebben ook die verantwoordelijkheid van wat voor keuze maken zij. Laatst las ik een prachtige meme online zei: if you want them to stop producing crappy stuff, then stop buying crappy stuff. Weet je, zo simpel is het.
Dus de consument heeft hier ook een rol in.
En de boer heeft er ook een rol in. Ze hebben allemaal verantwoordelijkheden.
Want dat is volgens mij, als je het hebt over dus om weer te kijken naar wiens verantwoordelijkheid is het. Want ik snap dat 100% is een end goal. En misschien is dat ook wel utopisch. Ik heb geen idee of dat een realistisch doel is. Het lijkt me jammer als je over jezelf moet zeggen, nou, we hebben nu 90% slaafvrij gerealiseerd. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. Dus we hebben gefaald. Ik geloof niet dat jullie zo over jezelf denken.
Nee. Ik zou het al heel mooi vinden als de eerste stap was dat het de norm wordt.
Ja.
En vanuit daar dat het alleen nog maar excessen zijn. En nu is het bijna standaard.
Ja, maar dat heb je denk ik ook. Dus in die zin in de dominante markt heb je ook het succes van de reep ten opzichte van al die andere producenten. Die dus blijkbaar slaat de consument aan op jullie filosofie. En de mooie kleurrijke verpakking.
Nou, dan raak je er twee. Dus het is heel mooi. We meten dit. Heel veel bedrijven meten brand awareness, hè, merkbekendheid. Meten we ook, maar vinden we eigenlijk niet zo interessant. We meten issue awareness. Ja. Hoeveel meer mensen weten vandaag de dag nou eigenlijk over het probleem van die illegale kinderarbeid in de cacao-industrie? Dat meten we. In Nederland nu op wekelijkse basis, en dat gaan we internationaal ook steeds meer meten. En we meten ook op wat voor manier, waar raak je nou eigenlijk op aan? Wat is jouw pad naar Tony's toe? En dat is eigenlijk redelijk gelijk verdeeld over drie dingen. En jij noemde er net al twee. Dus eentje is het portfolio van de chocolade. We hebben gewoon ontzettend lekkere verschillende soorten chocolade. En elke keer weer nieuwe. Ik weet niet of je afgelopen week nog de lancering gevolgd hebt, maar dan hebben we een melk hazelnoot rozijn gelanceerd. Vreselijk lekker. dat is eentje. Dus altijd verrassende smaken hebben die er niet waren. En daarmee mensen blijven verrassen, zodat je ook nieuwswaarde houdt en mensen blijven praten. Tweede is de verpakking, de communicatie, hoe we communiceren. Als je zo'n regenboog op de schappen ziet, springt het er in één keer uit. Dan realiseer je eigenlijk dat het grappig is hoe andere chocoladerepen altijd die... Nou, ik zal ze niet allemaal afzeiken, maar een beetje dat barokke, gouden, krullerige hebben of paarse koeien. En de derde is direct aanslaan op die missie. Dus die 100% slaafvrije chocolade. Dus mensen hebben heel vaak wel, ik wist dat jullie duurzaam waren, ik dacht biologisch, in ieder geval fair trade, iets met kindslaven. Vaak kennen ze nog niet het hele verhaal erachter. Maar het is 1/3, 1/3, 1/3. En voor mij maakt het eigenlijk niet uit welk pad je bewandelt. Want zelfs als de missie je niet interesseert, maar je koopt onze chocolade omdat je het lekker vindt, komen we ook dichter bij ons doel. Maar ondertussen wil ik wel graag mensen bewuster maken over de situatie.
Ja, en hoe anders dan met je product doe je dat? Jij bent natuurlijk een evangelist, dus jij staat op podia, maar ik denk dat een business-to-business markt is. Of verkoop je over het verhaal?
Nee, heel veel consumenten ook. En ik probeer ook heel veel universiteiten en hogescholen te bestrijken. Dat vind ik persoonlijk gewoon heel belangrijk. Ik denk dat daar de social entrepreneurs van de toekomst zitten. Dus als ik ze nu al zeg maar een beetje kan inspireren dat het niet te maken heeft met geitenwolle sokken en dat je nog steeds gewoon een commercieel bedrijf kan zijn, dan vind ik dat fijn. Dus het is, ja, ik vind überhaupt hoor, eerlijk gezegd, business to business en business to consumer vind ik heel erg 20e eeuws kapitalisme. Ik geloof dat er in deze tijd alleen nog maar ruimte is voor human to human. Echt age-to-age economie.
Maar dat is eigenlijk, nu gaan we al meteen een volgende fase in van het gesprek. Maar dat zou je dus kunnen signaleren als een soort trend die misschien wel onder andere door merken als Tony Chocolonely in gang is gezet. Ja. Ja. Want dat was zeker niet aan de orde in 2008, 2010. Ja. En met de hele millennial generatie. Tenminste, dat gevoel heb ik nu. Business for good, dat ook nodig is om als merk relevant te blijven. Dus dat, zelfs al ben je een heel commercieel bedrijf als Lego of...
ik ben er heel uitgesproken. Ik denk dat het je enige overlevingskans is. Weet je, ik ben er heel uitgesproken over.
Omdat de consument dat eist.
Ja, en omdat de planeet het eist. Omdat de maatschappij het eist. Omdat de consument het eist. Ja. En ik denk dat er geen andere weg is, maar het is wel een sense of urgency om dat te realiseren als bedrijf. Het is alleen wel makkelijk gezegd. Er is een hele sterke onderstroom van business for good, maar tegelijkertijd is er een enorme oceaan, een rode oceaan van business not for good. Alleen geloof ik dat leiderschap niet in het midden van een pad zit, maar aan de rafelige eindjes van een pad zit. Weet je? Dus dat leiderschap van de toekomst zit precies in die business for good onderstroom die er is. Die je op heel veel plekken kan zien, hè, als je heel positief bent. Als je gaat naar een festival nu vergeleken met 10 jaar geleden. Toen was het friet en broodje beenham. Nu is het 90% vegan en de meest prachtige Dutch wheat burgers en you name it. Maar de grootste rij staat nog steeds bij de frietkar. En dan is het kijken, hoe maak je dan die frietkar zo duurzaam mogelijk en als een business for good. Nou, zo'n friethoes vind ik daar een mooi voorbeeld van. Ja. Ik gebruik even het festival als analogie. Ik vind het altijd mooi om bij studenten bijvoorbeeld te signaleren dat er een hele duidelijk onderstroom van vanzelfsprekendheid is. Hè?
Maar is dat in Nederland?
Ik denk dat we in Nederland ver zijn. Soms verder dan op andere plekken. Maar tegelijkertijd zijn we in Nederland ook heel goed om heel pretentieus te zijn en zeggen dat we leidend zijn. Hè? Sterker nog, er waren politici in Nederland een jaar geleden die zeiden, toen het ging over het klimaatakkoord, we hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Als je dan een statistiekje pakt, zie je dat we tot begin van dit jaar 1 na onderste plek bezetten als het gaat over duurzame energie in Europa. En nu inmiddels de onderste plek bereikt hebben. Dus we zijn niet het braafste jongetje van de klas, we zijn niet het gemiddeld jongetje, we zijn het stoutste jongetje van de klas. Dus we vinden in Nederland vaak dat we heel leidend zijn in dingen, maar dat valt op heel veel vlakken best wel mee, eerlijk gezegd. En ik denk dat er op heel veel plekken op de wereld systemen zijn, ook maatschappelijke systemen, die veel duurzamer zijn dan dat wij denken dat we zijn. We stoppen de oudjes in een hoek, we stoppen de kinderen in een hoek.
Ja. Maar frustreert je dat ook? Maar ik kan me ook voorstellen dat je vanuit Tony dat natuurlijk ook ergens frustrerend vindt. Dat je hebt een missie en een visie en het lukt eigenlijk heel erg goed. En tegelijkertijd maak je misschien minder impact dan je zou wensen in de wereld, hè, op wereldniveau. Ja. En dat nu wat je nu zegt is eigenlijk dat we dus op duurzaamheid, wat er ook wel een behoorlijk thema is de afgelopen jaren, en ook voor nu weer wordt aangehaald. Dus met dat COVID-verhaal, dat mensen zeggen van, nou, het klimaat heeft er niet onder geleden, hè, onder dat COVID-problematiek, maar de klimaatpolitiek wel. Omdat er wordt nu niet meer zoveel, het is nu niet meer zo dominant op de agenda als dat het was. Dus de organisaties als Greenpeace zijn daar nu en Milieudefensie zijn nu echt alles op alles aan het zetten om het weer op de agenda te krijgen. Ja. Dat is wat ze net hebben gedaan de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Het lijkt mij frustrerend op de een of andere manier.
Ja.
Word je wel eens boos?
Ja. en ik had vanmorgen een heel goed gesprek met iemand die zei dat de grootste innovaties komen uit een groot gedeelte nieuwsgierigheid en een klein stukje boosheid. En ik vond dat eigenlijk een hele mooie. Ik had er nooit zo over nagedacht. Maar dat is het denk ik wel. Dus ik denk misschien dat dat klein stukje boosheid en verbazing nodig is voor verandering. Ja.
Als een driver, als een accelerator.
Ja, en dat moet niet doorslaan in frustratie en in agressie. Maar het kan gezond zijn om die kriebels te voelen en te zeggen, verdomme jongens, hier moeten we wat aan doen. En dat is precies hoe wij dat voelen als het gaat over chocolade. Hoe kan, hè, als je het eenmaal hebt gezien, als je eenmaal rondgelopen hebt in die voorkust en hebt gezien wat voor omstandigheden veel van die cacaoboeren in vastzitten, dan word je daar een beetje boos van. En dat kan je best goed triggeren om je energie te geven om de verandering door te voeren. Want als je dan hoort van partijen, ik blijf even aan de oppervlakte, partijen in de chocolade die dan zeggen, ja, we hebben wetgeving nodig en dat moet er over 3 of 5 jaar zijn, dan zeggen wij, die is er al, of je hebt bijna 20 jaar geleden een ding getekend en jullie hebben er nog steeds niks mee gedaan. Dus doe dat eerst anders even. Neem je eigen verantwoordelijkheid en ja, we hebben wetgeving nodig. Tuurlijk, want het blijkt dat als het allemaal vrijblijvende afspraken zijn, dat er geen zak verandert. Dat is jouw wetgeving, maar laten we nu onze verantwoordelijkheid nemen. En niet schuilen achter ja, maar. En hoe kan er dan? Luister, illegale kinderarbeid slaat nergens op in een product dat we allemaal willen. Dus laten we dat dan gewoon verbannen. In plaats van te zeggen, ja, dan wordt het te duur. Dat is toch een drogreden? Dus er zit, ja, je hebt gelijk. Een stukje boosheid zit erin. Ja. Dat kan heel gezond zijn, denk ik.
Nou, maar het lijkt me, het is ook die boosheid die er misschien voor zorgt dat je ook. Want ik zie het merk, Tony, ook een beetje als een soort. Een rebelsmerk, logischerwijs. Het is een beetje dat, ook weer Engels woord, dat disruptive. Wat Uber heeft met de taximarkt, hebben jullie een beetje in de chocolade-industrie hier gedaan. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk wel David tegen Goliath.
Weet je, we zijn een druppel op gloeiende plaat. Als je realiseert dat wij nu samenwerken met iets meer dan 6600 boeren in Ghana en Ivoorkust. En er zijn meer dan 2,5 miljoen boerderijtjes alleen al in Ghana en Ivoorkust die cacao produceren. Dan zijn we een druppel op gloeiende plaat. Als je de wereldstaatjes pakt over hoeveel cacaobonen we afnemen, komen we ineens in voor. Terwijl we marktleider in Nederland zijn. Dus we hebben een ontzettend eind gegaan. Tegelijkertijd, door een roze bril gekeken, positief gekeken, zijn we heel snel gegaan. Dus je ziet dat het aanslaat bij de consument. Je ziet dat mensen dit willen. Het is natuurlijk een prachtig product, eerlijk gezegd, chocolade. Je eet het en je voelt je er lekker bij. Dus als je op dat moment je realiseert dat je met dat ene hapje goede chocolade iets kan doen voor de wereld, volgens mij is dat een briljante combinatie van verandering. Maar er is een heel eind te gaan. Ja. Ik denk wel dat wij door de snelheid waarin we bewegen, door de snelheid van bewust maken van consumenten, dat we misschien wel een grotere impact maken dan dat we chocolade verkopen. Snap je dat? En dat is belangrijk. Als dat andersom zou zijn, dan zijn we chocolade verkopen, terwijl wij zijn een impactmaker. Via de weg van chocolade.
Ja. En kun je dan ook chocola breder trekken? Dus dat je zegt van het hoort bij een lifestyle. Ik heb hele goede duurzame schoenen aan. Ik eet Tony chocola. Ik douche vijf minuten
per jaar.
Ja. Sorry daarvoor. Nee, maar dus dat je een onderdeel wordt van een soort cultuur. En dat misschien ook nu toevallig wel goed past bij de tijdgeest ook. Maar dat hebben jullie dan ook mede vormgegeven.
Ja. Maar heel veel dingen. Zijn niet allemaal genialiteit. Heel veel dingen zijn ook een toevallig een goede timing in de wereld. Ja. En ik denk dat wij misschien wel op het juiste moment op het podium sprongen om te zeggen, je moet wat veranderen. En dat er in de hele wereld die trend en die ontwikkeling zit. Want je had het net al even over dat er een trend zit. En ik denk dat je bijna altijd kijkt, als je kijkt naar 10, 15 jaar geleden had je dat met duurzaamheid. Zeiden mensen, is het nou een hype of is het een trend? Ik denk dat het beide altijd is. Weet je, er is een trend en de hype zijn de overdaad aan buitensporige communicatie erover bijvoorbeeld. Dus als je nu kijkt naar greenwashing of purposewashing, ik denk dat er nog steeds een enorme groei naar een betekenisvolle economie zit. Hè, daar zitten we middenin. En dat er daaromheen hangen uitwassen van door een dramatische piano ondersteunde filmpjes op social media over hoe we de wereld samen krijgen door een glas bier bij wijze van spreken. Dat hoort erbij. Dat is prima. Dat zijn uitingen van de trend namelijk ook nog eens. En dat is goed en daar zitten we op, maar gaat het snel genoeg voor ons nog niet? Nee. We zijn nog steeds eager om daar versnelling in te brengen.
Ja, en dan lijkt het me ergens misschien ook lastig, maar misschien dat ook bij jullie dat dan als innovatie kan worden bestempeld, dat je vastzit aan chocola, terwijl er zoveel meer in de wereld
is. Nou ja en nee. Kijk, ik denk dat een groot gedeelte van ons succes komt vanuit een belachelijke focus. En wij hebben eigenlijk maar drie producten. Kleine chocolaatjes bij de koffie, iets grotere chocolaatjes bij de kassa en repen om 's avonds weg te buffelen in je eentje of eventueel met iemand anders. En dat is het enige wat we hebben. En ik denk dat ons succes is. We worden elke dag oversteld door prachtige ideeën van onszelf, van anderen. Hey, je zou eens dit, je zou eens dat. En ik denk dat onze kracht komt van ja, fantastisch, maar iemand anders moet dat doen. Want wij willen hierop focussen, want dan kunnen we versnellen daarbinnen. Je zou kunnen zeggen, je kan ditzelfde repliceren in kleding. Hè, waar ook een groot probleem zit met illegale kinderarbeid. Maar wij moeten dat niet doen, omdat we dan denk ik te diffuus bezig zijn.
Nee, maar je zou wel kunnen inspireren dat de generatie die Tony's eet of koopt, ook dus rekening houdt met inderdaad fair fashion en fast fashion.
Nou, dat doen we hopelijk ook, want anders zou mijn job natuurlijk binnen een week gedaan zijn. Want er zijn 10 grote chocoladefabrikanten in de wereld. En die zou ik binnen 1 week kunnen toespreken en dan zou ik iets anders moeten gaan doen. Ik hoop dat we dat doen. En daarom staan we ook op zoveel verschillende plekken om mensen te inspireren op een breder vlak dan chocolade. Mijn oproep aan mensen is ook niet koop dit of koop dat. Maar denk na over wat je doet. Denk na over hoe je in elkaar steekt en wat voor aankooppatroon je hebt. En daar valt dus meer onder dan chocolade. Maar wij moeten dat zelf niet doen. Wij moeten inspireren. Dat andere mensen hun verantwoordelijkheid nemen. En dat is onze rol.
Wat ik terwijl je zit te praten, dat ik denk, wat interessant is dat jullie marketingperspectief van goed doen, hè? Want dat is het in principe. Je hebt een missie, nou, dat hebben heel veel bedrijven. En dan bedoel ik vooral de not-for-profits, dus de NGO's, zeg maar. Die hebben ook die missie heel erg gelokt. Die is allemaal heel erg waardevol. En toch lukt het ze niet om die impact te maken, bijvoorbeeld fondsenwerving of ambassadeurs of donateurs aan zich te binden, terwijl jullie echt een fanbase hebben opgebouwd. Wat zouden NGO's die dit misschien horen kunnen leren van hoe jullie vanuit Tony, zeg maar, de markt
verkennen? Ja, dat vind ik pretentieus dat ik daar iets moois over zou kunnen zeggen, eerlijk gezegd. Het idee is juist, ik ben ook stiekem best wel tot op het bot een entrepreneur. Ik kijk commercieel naar dingen en ik vind het fantastisch. NGO's zijn superbelangrijk. Activisten zijn superbelangrijk. Het model is alleen vaak, zeg maar, heeft een soort limiet. Filantropie is inderdaad afhankelijk van fondsen die je kan werven.
Nou, er zit er vooral een cap aan hoeveel fondsen kan je werven. Want ik las een artikel uit 2018 dat er 1 miljard euro per jaar wordt gedoneerd door de particulieren. Ja. En dat het bedrijfsleven slechts voor 100 miljoen aan donaties in het laadje bracht in 2018. Toen dacht ik, wauw, dat is 10 keer zo weinig. En ik vraag me gewoon af, hoeveel kan je nog vragen van mensen? En wanneer moeten we misschien bedrijven gaan activeren om mee te doen?
Ja, maar nu dan heb je het nog steeds over hoe bedrijven mee kunnen doen aan filantropie bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is financieel ondersteuning. Maar diezelfde bedrijven kunnen natuurlijk ook hun hele bedrijfsvoering filantropisch insteken. Of nou, niet filantropisch, maar
For a better world. Ja,
ja. Precies.
Ja, dan heb je het dus over vitaliteit op de werkvloer natuurlijk. Hè? Hoe ga je om met je medewerkers? Dan heb je het over de manier waarop je je bedrijf hebt. Dus duurzaamheid, de ja, verbruik.
Intrinsiek over wat doe je? Wat is jouw bestaansrecht op de planeet?
Ja. Want het hele idee van Amazon, die overal naartoe vliegen en weer terug en we sturen alle pakjes terug, dat is natuurlijk niet goed voor deze wereld, zeg maar. Terwijl het wel goed is
Maar per definitie is ons zijn op deze wereld niet goed voor deze wereld. Nee. Hè? Daar moeten we rekening mee houden. Elke adem die we doen is CO2-uitstoot. Maar toch willen we een maatschappij met elkaar runnen waarin we met z'n allen gelukkig kunnen zijn.
Vind jij dat er een verantwoordelijkheid is van de mensen die leiders zijn van nu, om inderdaad zich op die manier in te spannen, zodat we uiteindelijk een betekeniseconomie echt in volle glorie hebben?
Enorm.
Waarom gebeurt het eigenlijk nog niet? Want iedereen die ik zou spreken is hier 100% voor.
Nou, het gebeurt wel, denk ik. Alleen gebeurt het genoeg? Nee, maar nu hebben we het weer over de bovenstroom en de onderstroom. Ik vind het bijvoorbeeld ziekmakend om in de afgelopen half jaar te zien dat er honderden miljoenen mensen hun banen kwijtraken. En dat er, hoe je ook denkt over COVID en de maatregelen, maar dat er waarschijnlijk meer mensen binnenkort zullen doodgaan aan honger door COVID, omdat ze gewoon geen inkomsten hebben, dan dat ze door de ziekte doodgaan. En dat je in diezelfde tijd de top 4, 5, 6 miljardairs in de wereld tientallen procenten rijker ziet worden. Dat is van de pot gerukt. En ik geloof enorm in werken voor je centen en jezelf kunnen bedruipen, wat voor manier dan ook. Maar dat is too much. En ik las laatst een meme waarbij iemand zei, joh, laten we gewoon zo afspreken dat je miljardair mag worden en dat je vanaf 1 miljard gewoon 100% belasting betaalt. Ik vond dat echt niet zo'n gekke gedachte. Weet je, waarom moet het maar meer en meer en meer zijn? En dan kan je vervolgens een lange discussie hebben over de rijkste man ter wereld die dan geld stopt in een fonds voor iets goeds. En dat kan je afzeiken. Je kan zeggen, ja, dat had veel meer moeten zijn. Of je moet intrinsiek je bedrijf gewoon goed neerzetten. For good hebben eigenlijk. Hè. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, je kan het afzeiken. Maar als hij dan zegt, nou dan niet, dan heb je überhaupt dat grote gedeelte wat hij heeft afgestaan ook niet om iets goeds mee te doen. Dus ik vind dat nog wel een lastige discussie. Maar ik vind het de situatie bekijkend wel ziekmakend. Weet je, dat is een hele vreemde, verkeerde verdeling in de wereld.
Want dat lijkt me dus ook lastig, omdat jullie zijn daadwerkelijk een opgericht vanuit die missie. Maar een heleboel bedrijven zijn opgericht vanuit de missie om winst te maken.
Ja, maar dat maakt het ook makkelijk, hè? Het feit dat wij zagen iets, we vonden dat waanzin en hebben gezegd dat moeten we veranderen van binnenuit, kan je ook van zeggen, ja, dat maakt het dus heel makkelijk, heel gefocust. Een groot containerschip wat de verkeerde kant op vaart, dat al honderden jaren doet, omdraaien is misschien veel ingewikkelder. De Unilevers en de Amazons en de Shells.
Ja.
En misschien is je impact wel groter als je dat schip 2% bijdraait, dan dat je dat ene kleine clubje hebt wat verandering brengt. Maar ik denk dat je ze allebei nodig hebt. Ik denk namelijk dat die kleintjes vaak de inspiratie zijn voor die grote om te veranderen. Dus als je kijkt een overname van de vegetarische slager door Unilever, ja, voor sommige mensen was de wereld te klein. Ik denk dat als dat betekent dat mensen uiteindelijk minder vlees gaan eten, omdat er een veel grotere distributie van de producten van de vegetarische slager komt, waardoor mensen inzien dat je eigenlijk het perfect hebt. Volgens mij las ik vandaag dat nu de Whopper in Nederland vegetarisch te krijgen is. En die wordt gemaakt door een vegetarische slager. Nou, dat is een briljante ontwikkeling. Ik denk dat over 10, 15 jaar alle fastfood vegetarisch is. Het is goedkoper waarschijnlijk tegen die tijd. Het is veiliger.
Ja.
En het is beter voor de planeet.
Ja. Zit daar, dus het, eigenlijk het laatste stukje wat ik met, hè, in dit veel te korte gesprek wil bespreken, is eigenlijk een beetje een soort toekomstvisie. Eigenlijk tweeledig. Deels een beetje wat je net al schetste, hè, van hoe ziet de maatschappij eruit de komende, wat is de ambitie voor de maatschappij van de komende jaren? En anderzijds ook, wat is de ambitie nog voor Tony? Met dan aan het einde van het gesprek wil ik graag nog ook het over jou hebben. De mensen achter de evangelisten die je bent. Want dus eventjes terugkerend naar die vegetarische slager. Dat is uiteindelijk waar je naartoe gaat. Dus je hebt grote internationale fastfoodketens die door druk van de consument eigenlijk niet anders meer kunnen dan hun assortiment uitbreiden. Ik weet dat de eigenaar van IKEA, dus echt de eigenaar, meneer IKEA zelf, die is vegetariër en die heeft een oproep gedaan om de Zweedse balletjes uit het assortiment te halen. Dat hebben ze helemaal doorgerekend. Dat was een ontzettend slecht idee financieel, want het schijnt dus dat er mensen specifiek naar de IKEA gaan voor de Zweedse balletjes.
Ja.
En toen heeft hij een beetje omgedacht, vond echt heel inspirerend. Heeft hij gezegd, nou weet je wat, we gaan niet meer adverteren met Zweedse balletjes. We halen het niet uit het assortiment, maar we zetten het niet meer in de etalage. We zetten het helemaal achteraan de band van het buffet. Zodat mensen die honger hebben komen aan met hun dienblad. Scheppen het vol, hongerig als ze zijn, met alle vegetarische opties die we aanbieden. Komen dan bij de Zweedse balletjes denken, oh ja, daar kwam ik eigenlijk voor. Nou, nu heb ik, dat doe ik de volgende keer rekenen af. Dan heeft hij toch een beetje zijn missie.
Ja.
Nou, ik vind dat dus super inspirerend. Hè, hoe een IKEA, best een groot merk, op die manier zich toch activistisch eigenlijk inzet.
Ja, ik ook. Nu nog een beetje belastingbetalers, wat helemaal mooi.
Nou ja, dat lijkt me dus, dat is een stukje frustrerende. Hè? Ja. Dat er dus over alles wel een greenwash element is toe te passen. Maar toch vind ik het bijdragen. En dat doe jij met Tony, dat doet de vegetarische slager. Gek genoeg heb ik die twee merken een beetje bij elkaar in hetzelfde omveld. Maar hoe zie jij de toekomst voor dit soort merken?
Ja, rooskleurig en succesvol, maar tegelijkertijd, als het moet het gewoon de norm zijn. Dus ik denk dat we steeds meer bewegen richting een economie die hopelijk draait, die hopelijk bestempeld kan worden als een liefdeseconomie. Een economie waar veel meer empathie, sympathie bestaat, waar mensen veel meer inclusiviteit betogen. Maar dat is een veel te grote sprong voor veel mensen in het bedrijfsleven. Hè? Want dan denken ze, dat is een hippie die stoont uit de weilanden, komt rennen in zijn naki. Dus laten we dat nou nu als tussenstap de betekeniseconomie of de purpose-economie noemen, vind ik dat ook prima.
Ja.
Dus ik denk echt wel dat we die kant op bewegen, omdat we, nou, je signaleert het al en we kunnen niet anders. We zitten alleen wel in een enorme turbulente fase tussen een oude economie en een nieuwe economie. En ik ben heel hoopvol, maar tegelijkertijd zijn er genoeg signalen om ons heen die, waar je best desperaat van kan worden, eerlijk gezegd.
En is het dan, om het weer even richting jouw merken te brengen, is het dan voor jullie gewoon blijven volhouden en de aanhouder wint? Of ga je andere dingen doen?
Nee, nieuwe invalshoeken? Nee, wij doen dit wat we doen, want we vinden dat dit heel belangrijk is. En tegen de tijd dat slaafvrije chocolade de norm is in de wereld van chocolade, dan willen we best wel eens om ons heen gaan kijken. En als we op 100% zitten, hebben we altijd gezegd, dan gooien we een heel groot feest. En dan stoppen we ermee. Dan gaan we wat anders doen. Want er is genoeg op te lossen op andere plekken. En dat moeten we ons realiseren met z'n allen. Tot die tijd zou het fijn zijn als andere mensen dat doen. Maar ons doel is niet, zeg maar, 100% marktaandeel. Ons doel is dat 100% van de markt doet wat wij doen. En dat is prima.
En hoe kunnen wij helpen? Wij als simpele zielen, de consument?
Nou, iedereen kan het verschil maken, zeg ik altijd. Dus het zit al bij het realiseren wanneer je voor een schap staat. En dat gaat niet alleen maar over een chocoladeschap, maar voor welk schap dan ook. Dat elke aankoop die je doet een stem is voor de wereld waar jij in wil leven. Dus als je voor die keuze staat, ben je echt wel slim genoeg om de juiste keuze te maken. Dat is het allereerste wat mensen zich moeten realiseren. En als het heel concreet gaat over Tony's en een verschil maken in de wereld van cacao, zou ik mensen altijd willen vragen om serious friend van Tony's te worden. Dus dan houden we je op de hoogte waar we mee bezig zijn, ook op activistisch vlak. En een van die dingen op dit moment is bijvoorbeeld dat we een petitie hebben waar we een miljoen handtekeningen willen verzamelen om op de lidstaten van de EU, maar ook op de VS, meer druk uit te voeren als het gaat over wetgeving en regelgeving. Voor bedrijven om gewoon te kunnen, dat ze moeten kunnen aantonen dat er geen schendingen van mensenrechten in de waardeketen zitten. En dat is eventjes flagrant pluggen. TonyChocolonely.com/petition. Daar kunnen mensen die petitie tekenen. Dat is het minste wat mensen al kunnen doen. Maar vooral vind ik belangrijk dat mensen realiseren dat ze nooit te klein zijn om een verschil te maken. Iedereen kan een klein beetje verschil maken. En als we met z'n allen een klein beetje verschil maken, dan zijn we er, is mijn positieve insteek al uit.
Maar daar moet het mee beginnen. Ik bedoel, laten we op zijn minst de ambitie uitspreken.
Ja.
Het is mijn ambitie om in deze podcastserie zoveel mogelijk mensen te spreken die actief zijn in dat hele brede containerbegrip van maatschappelijke impact. Jij bent de eerste, waarvoor dank. Ik hoop nog meer mensen te spreken met titels als Head of Impact of Hoofd Filantropie. Ja. Het is nog niet echt een woord. Je hebt een creatief directeur of een marketing manager, maar er is nog niet een woord wat eenduidig is internationaal, wat zeg maar de maatschappelijke impact vertegenwoordigt van een bedrijf.
Gelukkig maar, want er zijn heel veel verschillende facetten.
Ja, maar het is ook goed. Het zou ook een manier kunnen zijn om je als bedrijf op die manier te positioneren. Maar de volgende gast in deze podcastserie, die wil ik graag vertellen over ons gesprek, wat wij nu hebben gevoerd. En ik zou het heel leuk vinden als ik aan die persoon dan een soort estafette vraag of een soort visie zou kunnen meegeven waar die persoon dan op kan reageren. Ja. Jij bent nu de eerste, dus je trapt hem af. Wat zou ik in het volgende gesprek mee kunnen nemen? Wat zou jij ons kunnen meegeven waar we het dan het volgende gesprek over kunnen hebben?
Ik zou wel benieuwd zijn, want ik weet net als jij volgens mij nog niet wie dat is. Dus hij is generiek te gebruiken. Ik ben wel heel benieuwd bij de volgende persoon welk moment in zijn of haar leven er was. Want vaak is er wel zo'n ding, zo'n moment te pinpointen waarbij je in één keer realiseerde, verrek. Weet je, wat een soort kick-off is van een verandering. Of van je eigen persoonlijke verandering of je carrièrepad of hoe je... Want ik weet hem voor mij nog heel goed, dus ik ben heel benieuwd naar welk moment in het leven, maakt nou ook leuk persoonlijk denk ik zo'n gesprek, voor diegene het was dat hij dacht, ja, hier moet ik eens even wat aan doen.
Ja, en dan vind ik toch, dan wil ik toch eventjes ook je eigen persoonlijke verhaal horen. Ja. Desnoods is dat de verlenging van een wedstrijd, want het maakt me wel ontzettend nieuwsgierig. Ik vind het ontzettend inspirerende vraag.
Ik heb ooit het voorrecht gehad, want zo moeten we het echt zien, dat ik kon naar de Galapagos-eilanden in Ecuador kon gaan. Dus dat is een eilandengroepje links van Ecuador, waar ongeveer de hele evolutietheorie van Darwin bedacht is. Want hij zag daar vogeltjes op het ene eiland met een lange snaveltje en op het andere eiland dacht, waarom dan? En daar ging ik duiken. En aan het einde van duik doe je een safety stop. En dan hang je 3 minuten te bungelen op 5 meter diepte om een beetje te ontgassen uit je lijf. En tijdens die safety stop zag ik een ongelooflijk hoeveelheid vissen om me heen. En ik had dat nog nooit meegemaakt, zoveel vissen. Dus daar begon ik over te lezen. En er was een prachtig boek van Charles Clover, The End of the Line. En daarin beschrijft hij hoe de visserij is. Dat als je het analogie op het land zou hebben, dat je gewoon 2 vrachtwagens op 1 kilometer afstand zou hebben met een staalkabel ertussen op 1 meter hoogte. En die gaan met 100 kilometer per uur over dat land. En dat is visserij eigenlijk, want ze zijn op zoek naar 1 dier, bij wijze van spreken. En toen pas begon ik te lezen over hoe vreselijk verborgen probleem dat leegvissen van de oceaan is. En we zien dat niet. We zien het wel als er een vrachtwagen varkens naar Spanje gaat met een bebloede snuit, dan staat het op het journaal. Maar in die visserij zie je dat helemaal niet. Nou, vanaf daar is heel erg dat zaadje bij mij geplant over, jezus man, als mensen dit niet weten, dan moeten ze van weten. En daar begon voor mij eigenlijk dat bruggen slaan tussen het weten en de mensen die daar uiteindelijk wat mee moeten doen. Er is ook een documentaire van gekomen. Als je het boek nu volhaalt, hij is 90 minuten documentaire, ook een goeie om te zien.
Ja. En dat is dus het begin geweest van eigenlijk de activist in jou als mens. Dus niet zozeer in jouw rol.
De opbouw van mijn kennis.
Ja.
Hoeveel
jaar is dat geleden? Zei?
Jezus, het is 2004, denk ik. 2003, 2004. En dit was de opbouw van de kennis. Moment van inzicht hoe makkelijk een verschil in keuze is. Geef ik je nog een, want ik heb 2 van die epiphany momenten gehad. En ik ging naar de supermarkt en ik kocht kip. En letterlijk naast elkaar lag één kipfilet. Toen was ik nog geen vegetariër. Lag één kipfiletje en dan lag zo'n megapak frikkie kip. Een kilo verpakking of zo. Die waren even duur. Toen dacht ik, wat een waanzin. Dus ik kocht dat kilo ding en ik kwam thuis. En ik onderwees toen ook al aan de universiteit en de hogeschool af en toe. En mijn vrouw zei tegen me in zo, dat kan eigenlijk niet, hè. Als jij mensen bewust wil maken, dan kan jij niet deze beslissing zo maken. Dan zeg ik, ja, maar dat kon toch niet, dat verschil. Maar dat was zo'n zaadje voor mij in mijn hoofd, dat ik nu altijd, als ik voor zo'n twee spalt sta van beslissing, van waanzin en waarom, dat ik toch dan altijd denk, nou, nu neem ik dus die duurzame keuze. En dan ga ik onderzoeken, waarom is die dan duurder? En hij is helemaal niet duurder, laten we eerlijk zijn. Die andere is veel te goedkoop. En dat is wat je vaker ziet in het economisch systeem. Maar dat was ook zo'n moment dat ik nu altijd, op het moment dat ik ergens sta, de goedkopere optie, dat dan mijn vrouw in mijn hoofd spreekt van, als jij het verschil niet maakt. Oh ja.
Geweldig. Mooi inzicht om mee te nemen naar het volgende gesprek. Dank Inzo voor je tijd.
Graag gedaan. Super. Leuk om je te zeggen.
Zo, dat was Inzo van Zanten, de choco-evangelist van Tony Chocolonely. Een merk met een fantastische missie en een man met misschien wel de mooiste baan van de wereld. Wil jij meer weten over deze podcastserie en of de projecten van Better Together Agency? Ga dan naar onze site bettertogetheragency.nl of volg ons op socials.